Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Heijden. Fijn dat u er bent. De pianist vandaag is Wim Lebbing. Ook fijn dat jij er bent, Wim. De bloemen die gaan vandaag naar mevrouw Ageet Ruig. Dat zeg ik? Oh, sorry, Ageet, sorry. De bloemen gaan naar u. U krijgt een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. Mag ik u voorgaan in gebed? Grote God van kleine mensen, wie zijn wij dat u aan ons denkt? Hier bijeen zoeken wij naar woorden voor wat ons te boven gaat. Wij bidden u, maak ons hart ontvankelijk voor wat ons verstand niet kan bevatten. Doe ons volop delen in de trouw, de liefde, de bezielende kracht van u, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan zingen lied 280, de versen 1, 4 en 5. Ik wens u allen een goede dienst.
Vragen we in ons persoonlijk gebed om de zegen van God over deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade voor u en vrede van God, bron van al het leven, van Jezus Christus, licht van de wereld en van de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Amen. We zingen van lied 274, de verse, vers 1. Wij bidden ons Kyriegebed en zingen daarna het Kyrie en Gloria lied 274, de versen 2 en 3. Laat ons bidden. Heer onze God, vol verlangen bidden we om mensen van vrede, om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen, om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar die de gemeenschap in het oog houden. Vol verlangen bidden we om mensenkinderen van U, Heer, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en met hoop en volharding staande blijven onderweg naar morgen. Wij bidden U, Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Kyrie eleison. Ontferm. Bidden we om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, de Bijbel, uw woord, ligt opengeslagen. Voor het horen daarvan zijn we hier bij elkaar gekomen. Wij bidden u, kom dan met uw geest en zend ons uw licht en uw waarheid, opdat we uw woord mogen verstaan en daarnaar ook leven. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. Twee schriftlezingen vanmorgen, eentje uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Allereerst de geschiedenis van Jacobs worsteling bij de Jabok in Genesis 32. In antwoord daarop zingen we van Psalm 27, het vierde vers. Genesis 32 vanaf vers 23, daar staat geschreven: het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. En toen die ander zag dat hij het niet van Jacob kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei die ander: laat me gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: helemaal niet, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Die ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en de mensen en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg een antwoord: waarom vraag je mij naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank, omdat die ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt. Daarom eten de Israëlieten die heupspier niet tot op de dag van vandaag. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Lezen we nu een aantal versen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 3, vers 21 en de versen 39 en 40. En dat gaat over de geloofsgetuigen. Daar staat geschreven: geloof is de zekerheid dat alles waarop wij hopen ook werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat wij niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen wij tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is. En dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan vers 21... Door zijn geloof kon Jacob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen. Daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. En tenslotte de versen 39 en 40. Al deze mensen, die hele rij van geloofsgetuigen die daar in Hebreeën 11 genoemd worden, al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Niet zonder ons. Net als in dat liedje van Ramses Shaffi. Ja. Wij zingen Psalm 27, het zevende vers.
Oh,
lezen de tekst voor de preek van vanmorgen. En die gaat natuurlijk over de hele geschiedenis van Genesis 32. Maar de kern van de zaak staat toch wel in vers 27. Waar geschreven staat: toen zei die man, met wie Jacob aan het vechten is, toen zei die man tegen Jacob: laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei: ammenooit niet, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. We zingen straks na de preek van lied 727, de versen 1, 2, 3, 8 en 10. Dat lijken een heleboel versjes, maar het zijn maar korte versjes en zijn bekend. En het gaat over alle heiligen in de heerlijkheid. Nou, daar gaat de preek ook over, zoals u zult merken. Dus het past er precies bij. Even die stoel wegzetten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een preek over de volharding der heiligen. En dat past uitstekend. Op 1 november was het namelijk Allerheiligen, gisteren. Overigens, dat wil ik dan eerst even zeggen, dat is niet altijd zo geweest in het kerkelijk jaar en in de kerk. Van het begin af aan werd de dag van Allerheiligen gevierd op de zondag na Pinksteren. Met Pinksteren gedacht men, net zoals nu nog steeds, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar die zondag van Allerheiligen, dan dacht men aan het sterven van de martelaren. Stefanus en alle duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, die heel letterlijk de weg van Jezus zijn gegaan. Gestorven vanwege de goede belijdenis. Pinksteren dus als het feest van het vuur, en de dag van alle heiligen als het feest van het bloed. Het bloed dat van de martelaren, dat tegelijk ook het zaad van de kerk is. Zo was het dus oorspronkelijk. Maar in de 9e eeuw, tussen 800 en 900, krijgt Allerheiligen opeens een andere plek in het kerkelijk jaar. Hij wordt verplaatst naar waar het nu nog is, op 1 november. Men krijgt dan aandacht, want ja, al die eeuwen gaat de tijd maar door en door en door. Men krijgt dan aandacht niet zozeer voor het lijden en voor de marteldood van de heiligen die ons zijn voorgegaan, maar veel meer voor de volharding, het volhouden van al die heiligen. Hoe hebben die mensen, vraagt men zich af, dat volgehouden om te blijven geloven dwars tegen alles in? Nou, vlak voordat we het donker en de kou van de winter ingaan, wilde men dat elkaar dus voorhouden. Mensen, denkt erom, geloven is een kwestie van volhouden. Doorzetten, niet opgeven, niet wanhopen. Kijk naar de heiligen die ons zijn voorgegaan. Kijk naar Jezus die voor ons is uitgegaan, dwars door de dood naar het eeuwige leven. Nou, ik dacht, zo'n boodschap kunnen wij in Oostzaan ook wel gebruiken. Vandaar deze preek. Als voorbeeld heb ik dan niet de geringste heilige uit het Oude Testament gekozen, namelijk Jacob Israël, de stamvader van het volk van God. Dat we hem vanmorgen zien als voorbeeld van wat dat nou is, zo'n heilige, en hoe dat eruit ziet. Volhouden in het geloof, dwars tegen alles in. Nou, het eerste dat je dan moet zeggen, gemeente, dat is ongetwijfeld: een heilige is geen heilig boontje. Dat wist u natuurlijk al lang, maar het kan geen kwaad om dat nog eens even apart te benadrukken. Want daar bestaat geregeld toch enig misverstand over. Bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk, als het gaat over een heiligverklaring. Misschien heeft u dat in een krant of in een tijdschrift ooit wel eens gelezen, hoe dat proces in zijn werk gaat. Daar gaan decennia, soms wel honderden jaren overheen. En dat wordt tot op de kleinste bijzonderheden uitgezocht. Of die aanstaande heilige misschien toch als klein jongetje of klein meisje iets verkeerds of iets zondigs gedaan heeft. Want ja, in dat geval kan natuurlijk die hele heiligverklaring niet doorgaan. Want een heilige, dat moet iemand zijn zonder lek of gebrek. Daar mag niks aan ontbreken. Nou ja, zo denken ze dus binnen de RK. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat bij protestanten daar bij tijd en wijle vaak ook zo over denken. Vanmorgen moeten we dan eventjes uitdrukkelijk vaststellen, gemeente, alleen al aan de hand van deze geschiedenis uit Genesis 32, dat de Bijbel daar dus niet in meegaat. Een heilige is niet iemand zonder lek of gebrek. En al helemaal niet natuurlijk als het gaat over Jacob, nota bene, hielenlichter betekent zijn naam vanwege wat er gebeurde bij zijn geboorte. U weet dat, Jacob was de tweede van een tweeling. Zijn broer Esau werd het eerst geboren. En ja, in het Bijbelverhaal staat dan dat toen Esau geboren werd, Jacobs hand de hiel van Esau vasthield. Alsof hij hem wilde terugtrekken in de moederschoot en zelf als eerste geboren wilde worden. Ja, dan kunnen wij daar natuurlijk tegenwoordig van zeggen, ja dominee, dat zijn bakerpraatjes, dat moet je niet geloven. Maar in de Bijbel leggen ze daar toch de nadruk op. Zeggen ze, nee, denk erom, de praktijk was daar ook naar. Bij zijn volwassen leven heeft Jacob zich ook gedragen als een hielenlichter, een pootjehaker, een tackelaar, zouden wij vandaag in voetbaltermen zeggen. Als de scheidsrechter even niet keek, dan speelde Jacob de man in plaats van de bal. Zoals die heet, zo is die. Een bedrieger, een leugenaar. Een praatjesmaker, mooie verhalen kon hij vertellen, schitterend, van hier tot de grote vakantie. Maar betrouwbare daden, ho maar, dan stond de wagen wel stil. En wat Jacob dan ook allemaal heeft uitgevroten voordat hij hier aan de rivier de Jabok staat, zijn vader bedrogen, zijn broer de zegen afgetroggeld, zijn schoonvader misleid. Ja, oké, zijn neef Laban heeft hem daarvoor dan ook wel weer te pakken genomen, maar Jacob heeft zich daar op zijn beurt weer schadeloos voorgesteld. Met andere woorden, die Jacob, een manipulator, is dat eerste klas. Een van de eerste venoten in de firma List en Bedrog. En er moet zo iemand een voorbeeld zijn van een Bijbelse heilige. Tegelijk, er is in Genesis 32 wel een keerzijde. Er is ook een andere kant van het verhaal. Hier in Genesis 32 verkeert Jacob in een heel bijzondere situatie. Het gaat hier heel anders dan anders. Psychologen zeggen, ja, in Genesis 32 verkeert Jacob in een grenssituatie. Hij zit op een keerpunt van zijn leven. Zwart-wit aangeduid is hij door list en bedrog zo ver gekomen als hij nu gekomen is hier aan de Jabok. En de grote vraag is nu aan de andere kant van de rivier, als hij één keer is overgestoken, gaat hij dan leven op dezelfde manier? Gaat hij door met zijn bedrog en zijn eigen arrangementen? Of gaat hij op een nieuwe manier leven? Met die vragen raakt Jacob hier aan het worstelen. In het verhaal wordt dat beeldend uitgedrukt, tot zelfs in de gebruikte woorden toe. En ook in het Nederlands kun je dat heel duidelijk zien. Daar hoef je nog niet eens Hebreeuws voor te kennen. Want Jacob bij de Jabok, u hoort dat, die wisseling van de medeklinkers, van de K en de B. Jacob aan de Jabok. Als Jacob aan de Jabok komt, nou dan kun je wel nagaan. Dan wordt hij door elkaar geschud. Achterstevoren, ondersteboven, binnenstebuiten. Die kant moet het wel uitgaan, wil die verteller zeggen. Als Jacob aan de Jabok komt. Die naam Jabok komt van het Hebreeuwse woord Jabak. En dat betekent zoveel als in het nauw brengen, opzwepen. Dat gaat natuurlijk over dat riviertje dat Jacob moet oversteken. Die wadi, die regenrivier, waar het water zich bruisend en schuimend via allerlei stroomversnellingen en kleine watervalletjes naar Kanaan toe gaat. Zich een weg baant dwars door alle tegenspoed en alle tegenstellingen heen. Dat water vecht zich een weg naar Kanaan. Vandaar ook die naam Jabok. Als je dat letterlijk vertaalt, zou je dat riviertje moeten noemen de knokker of de bokser. Nou, dat wil die verteller ook precies duidelijk maken. Dat riviertje laat het Jacob als het ware aanschouwelijk zien. Als jij wat wilt, Jacob, jongen, als je het anders wilt, als je wilt leven van Gods belofte in plaats van je eigen arrangementen, dan kan dat wel, maar dan zul je ervoor moeten knokken. Geloven in de God van Abraham en Isaac, dat is niet, je komt er wel op een koopje vanaf. En anders dan ritselen we wel wat. Oude jongens krentenbrood. Geen sprake van voor dat soort arrangementen. Geloven, dat is vechten. Dat is knokken. Dat is worstelen om je een weg te banen naar de belofte. Nou, ziet u dat. Zo wordt Jacob hier aan de Jabok, aan de knokker, aangepakt, aangevallen door een man. De vraag ligt er natuurlijk voor de hand. Nou, dominee, wie mag dat nou wel geweest zijn? Die man. Wat moeten we ons daarbij denken? Nou ja, ik heb het even nagekeken. In de exegese worden hele stapels mogelijkheden genoemd. En ik ga u daar vanmorgen niet mee vermoeien. Want of het nou een engel of gewoon een normaal mens geweest is, het belangrijkste is volgens mij dat Jacob, zoals uit de tekst blijkt, in die man op de een of andere manier iets van God heeft ontdekt. Zoals dat blijkt uit zijn dringende, haast dwingende eis om een zegen. En natuurlijk helemaal uit vers 31, waar Jacob de plek Pniel noemt. Gods gezicht, ponem eel, eigenlijk zou je in het Jiddisch kunnen zeggen. Het gezicht van God. En dan kun je natuurlijk vragen, ja, met alle respect voor die aartsvader, maar was dat niet een grote vergissing van Jacob? Hoe komt hij daar nou bij om zomaar te denken dat die man met wie hij daar aan het vechten geweest is, dat dat God was of een engel van God? Ten slot van rekening laten we even wel wezen, maar doet God dat soort dingen dan? Zijn gelovigen de voet dwars zetten? Is God er niet om ons te helpen, om ons te ondersteunen? Van God hoef je toch niet te verwachten dat hij een mens het leven en het geloven moeilijk gaat maken. Wat zullen we nou krijgen? Toch, in deze geschiedenis wordt wel iets dergelijks gezegd, gemeente. Denk er wel om, mensen, en vergis je daar ook niet in. Onze God is niet alleen maar een antwoord. Bij tijd en wijle is hij ook een vraag. In de ervaring van vele heiligen zelfs is hij vaak meer een vraag dan een antwoord. Meer onzekerheid dan zekerheid. Meer duisternis dan licht. Soms, godzijdank niet altijd. Maar bij de God van de Bijbel, daar moeten we ons niet in vergissen, is het niet altijd even helder en simpel en licht en eenvoudig. Integendeel, bij deze God, wil deze geschiedenis zeggen, kunnen de vragen en de angsten je soms bestormen op een manier dat je er bang van wordt. Zo is dat hier bij Jacob en zo is dat in de ervaring van talloze heiligen, talloze gelovigen. En waar gaat het dan om, gemeente? Wat is dan hier het aangelegen punt? Nou, zegt het deze geschiedenis, dan gaat het dus maar om één ding. En dat is vasthouden. Vasthouden en nooit meer loslaten. Daar gaat het dan om, zegt deze geschiedenis. Ik las daar iets over in het boek van Tadeusz Borowski, een Poolse schrijver, getiteld Bij ons in Auschwitz, Erzählungen. Bij ons in Auschwitz, vertellingen, verhalen. In dat boek beschrijft hij in een aantal heel verschrikkelijke verhalen zijn ervaringen als concentratiekampgevangene in het kamp Auschwitz. In het verhaal De man met het pakje vertelt hij over een Joodse ziekenverpleger die bij een selectie wordt aangewezen voor de gaskamer. Een oude schoenendoos met wat laatste persoonlijke bezittingen probeert die man tot het eind toe bij zich te houden. De verteller, een medeverpleger, ziet dat en zegt tegen de dokter, die ook staat te kijken, wat een onzin. Vindt u niet, dokter, van die man om dat te doen? Hij is toch een oude gevangene, hij is niet pas gisteren binnengekomen, hij weet precies hoe het zal gaan. Dat hij over een uur of twee naakt de gaskamer ingaat, zonder hemd, zonder pakje. Wat onwijs om zo zelfs tot het laatste toe te proberen dat stukje persoonlijk bezit vast te blijven houden. Had hij het liever aan iemand anders gegeven? Ik geloof niet dat ik... Denk je dat echt? Vroeg de arts onverschillig. Hij haalde zijn hand van mijn schouder. Maakte een klakkend geluid met zijn tong. Excuseer, dokter, begon ik, maar ik denk niet dat u... De dokter kwam uit Berlijn. Zijn vrouw en dochter zaten in Argentinië. Ik weet het niet, zei hij. Ik weet niet wat ik zou doen als ik het gas in zou gaan, maar vast en zeker zou ook ik mijn pakje meenemen. Hij draaide zich naar me toe en glimlachte. Ik zag hoe moe en onuitgeslapen die was. Ik geloof, zei hij, dat ik nog in de schoorsteen zou hopen dat er toch nog een wonder zou gebeuren. En mijn pakje zou ik als een vreemde hand vasthouden. Snap je? Daarna worden de mensen op vrachtwagens geladen en weggereden naar de gaskamer. Borowski eindigt zijn verhaal met de zin: ik weet ook niet waarom. Maar later vertelde men in het kamp dat de Joden bij het wegrijden een ontroerend Hebreeuws lied hadden gezongen dat geen mens verstond. Het is niet toevallig dat dit een Joods verhaal is, door Joden beleefd, door een Joodse verteller verteld. En het is natuurlijk ook een verschrikkelijk verhaal over een rampzalige, barbaarse werkelijkheid. Aan de andere kant denk ik, ja, geeft het niet precies aan waar het hier in Genesis 32 nou over gaat. Dat vasthouden dwars door alles heen. Wat die Joodse dokter zegt, zelfs in de schoorsteen zou ik toch nog hopen dat er een wonder gebeurt. En mijn pakje zou ik als een vreemde hand vasthouden. Misschien zou je kunnen denken, was die arts door al zijn ervaringen in het concentratiekamp wel door alle bodems van het geloof heen gezakt. Maar als Jood compleet alles van God loslaten en opgeven, aan me nooit niet. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Ja, dan kunnen wij natuurlijk tegenwerpen, ja, maar dominee, kom nou toch, dat is toch geen geloven meer, dat is toch slikken of stikken, dat is toch alleen maar de pure wanhoop of de pure onnozelheid of de pure waanzin. Kijkt u dan liever eens naar, nou ja, onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus, wat die zegt over geloven. Geloven is toch ook zeker weten en waar blijft op deze manier het vaste vertrouwen, waar ook zo nadrukkelijk over wordt gesproken. Waar blijft dan de warmte? En de geborgenheid en de bescherming. Nou, begrijpt u me goed, gemeente, dat is natuurlijk allemaal zo. Dat zijn ook geen onzinnige tegenwerpingen. En geen sprake van dat de belijdenis zou zeggen, ja, dat is allemaal van nul en geenerlei waarde. Nee, alleen, weet u, als het dan gaat over de kern van de zaak, de kern van het geloof, wat er nou van overblijft als je al het andere ervan hebt afgepeld. Zoals dat hier bij de stamvader van Israël blijkt. Die uiteindelijke kern is dan blijkbaar dat Jacob, die man, die engel of God, of wie het dan ook maar geweest mag zijn, met beide handen vastgrijpt en zegt, en ik laat u niet gaan en ik geef u niet op en ik wil uw zegen. Een beetje melodramatisch uitgedrukt misschien, maar geef mij Jezus of ik sterf. Zoiets. Ik heb gedacht, gemeente, misschien dat wij daar vandaag de dag steeds meer en steeds beter achter beginnen te komen. Dat uiteindelijk de kern is. Nu zoveel mensen de grond onder de voeten wordt weggeslagen. Nu zoveel zich afvragen, ook doorgewinterde kerkgangers hoor, vergis u niet. Nu zoveel zich afvragen, wat moet je eigenlijk nog met het geloof? Wat kun je er eigenlijk wel nog mee? Is het niet hopeloos allemaal? Is het niet allemaal passé en voorbij? Zullen wij ook maar niet weggaan en laat dan de laatste het licht maar uitdoen, want volgens mij is het allemaal over. Gemeente, graag wil ik u op deze zondag vlak na Allerheiligen, dan dit woord van Genesis 32 doorgeven. Deze aansporing vanuit onze tekst. Mensen, geef het niet op. Dit is de kern van het geloof. Die woorden van Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Uiteindelijk blijft een mens niks anders over dan deze keuze. Die laatste keus van Jacob. Loslaten of vasthouden. Jacob zegt, wat er ook gebeurt, maar ik hou vast. De vraag is, wilt u, wil jij dat niet ook zo zeggen? Misschien zegt u, ja, maar ho, 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 dominee, wacht eventjes. Kan dat dan zomaar? Mag dat dan zomaar? Ik bedoel, in de eerste plaats, is dat wel toegestaan om op zo'n manier, zo'n keiharde manier tegen God te spreken? Van ik eis uw zegen, ik laat niet los voordat ik uw zegen heb gekregen. Kan een christenmens dat maken voor Gods aangezicht? Bovendien, nog veel belangrijker, kunnen wij dat ook letterlijk? Kunnen wij dat ook feitelijk? Hebben we daar de innerlijke kracht voor, de innerlijke macht voor om vast te blijven houden dwars door alles heen? Het antwoord op de eerste vraag van mag dat wel is ongetwijfeld jazeker. Het is toegestaan op deze manier tot God te spreken. Jacob krijgt daar in deze geschiedenis zelfs de goddelijke goedkeuring bij. Nota bene, hij wordt zelfs als het ware gedoopt daar door die vreemdeling aan het water. Een andere, een nieuwe naam krijgt hij, Israël. Hij die vecht met God. Prachtige naam is dat. Dat je moet zeggen, ja, daar is onze God blijkbaar naar op zoek bij ons mensen. Naar dit soort worstelaars, dit soort knokkers. Mensen die zeggen, Heer, hoe dat allemaal moet. Ik moet eerlijk zeggen, ik word er soms helemaal gek van. Als ik zie wat er allemaal gebeurt in de wereld. Als ik zie hoe het toegaat tussen de mensen onderling, maar ook in mijn eigen hart. Als ik denk aan geloven in u, leven met u, dan weet ik er soms geen eind meer aan. Maar dwars tegen alles in. Tegen alle vragen en twijfel en wanhoop en onzekerheid. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegt. Ik wed helemaal op u, Heer. En als ik daarin mis zit, nou dan zit ik dus maar mis. Maar u opgeven, aan me nooit niet. Never. Nou ziet u, gemeente, dat soort mensen, dat soort taal. Ja, blijkens Genesis 32 is onze God daarnaar op zoek. Door de eeuwen heen en ook vandaag bij Jacob, duizenden jaren geleden en ook nu bij ieder van ons. De volgende vraag is natuurlijk, jawel, dat is allemaal prachtig, dat is allemaal schitterend, maar is dat niet gruwelijk overvraagd van God en van de schriften? Want wie kan dit nou? Wie kan dit nou dwars tegen alles in blijven vasthouden? Dat is toch mens onmogelijk? Dat je zegt van, ja, dat mag God toch eigenlijk niet van ons mensen verwachten. Dat wij van die onwankelbare heiligen zijn, van die eikenbomen van de gerechtigheid. Wie kan dat? Nou, rekent u mij maar niet mee. Dat kan ik zeker niet, vast en zeker niet. Kom nou. Nou, hier komen we dus bij het tweede dat je van een Bijbelse heilige moet zeggen. Het eerste was, hebben we gezien, een heilige is iemand die dwars door alles heen blijft vasthouden aan God. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Het tweede moet zijn, gemeente, een heilige is iemand die door God vastgehouden wordt. Ja, wat was de keerzijde van het verhaal? Dat komt vaker voor in de Bijbel, nietwaar? Dat God iets bijna onmogelijks van ons mensen vraagt en dat achteraf blijkt dat hij dat zelf gegeven heeft. Die werkelijkheid van het evangelie. Ongeveer zoals in die bekende poster, u weet wel, van die voetstappen op het strand. Over een man die terugkijkt op zijn leven en overal twee paar voetstappen in het natte zand ziet staan als teken daarvan dat God met hem meegelopen is, heel zijn leven door. Behalve op de plekken waar moeite was en ziekte en verdriet en wanhoop. Daar ziet hij maar één paar voetstappen staan. En als hij dat dan aan God verwijt, dan zegt de Heer, ja maar kerel, kijk dan eens goed. Zie je niet dat dat mijn voetstappen zijn? Ik heb je daar gedragen, door de ellende heen geworpen, geholpen. Nou ziet u, dat is precies waar het om gaat. Zo is het ook met Jacob. Hij krijgt de erkenning dat hij met God gestreden en gewonnen heeft. Maar achteraf moet je zeggen, ja, dat kon ook alleen maar omdat Jacob zelf door God vastgehouden werd. Heel duidelijk wordt dat gaat als het over de zegen die Jacob ontvangt. Hij vraagt dan die gestalte aan het water naar zijn naam en dat blijkt te veel gevraagd. Hoe zal een mens ook de eeuwige God in wezen kunnen kennen en zijn naam zomaar noemen? Die naam krijgt Jacob niet te horen, maar tegelijk ontvangt hij wel de zegen. En dan moet je natuurlijk zeggen, ja, maar daar ligt de naam van God toch in besloten. Ik ben met jou, Jacob. Ik zal er voor jou zijn. Zo wordt Jacob gezegend met de naam van God. Die naam wordt weliswaar niet gezegd, maar hij wordt Jacob wel toegezegd. Die naam wordt Jacob niet gegarandeerd, maar het wordt Jacob wel beloofd. Zo blijkt dat Jacob bij God is. Niet omdat hij zo vasthoudend is, nee, maar omgekeerd. Omdat God hem vastgehouden heeft. Omdat de Heer hier zegt, Jacob, jongen, wat er ook gebeurt, ik ben met jou. Is het dan verder, vraagt u misschien, allemaal koek en ei? En leeft een heilige dan verder alleen nog maar in de gloria en nooit geen problemen meer? Never. Nou, dat denk ik dus wel niet, gemeente, per slot van rekening. Zegen krijg je in de Bijbel nooit puur alleen maar voor jezelf. Om het lekker op te potten of er nog eens van te genieten of zo. Een soort van christelijk Zwitser levengevoel of zo. Zo werkt dat niet. Zegen krijg je om door te geven. Dat zie je ook in het vervolg in Genesis 33. Die pijnlijke ontmoeting met Esau wordt Jacob niet bespaard. Hij heeft de dure roeping gekregen om iets van de zegen die hij zelf ontvangen heeft door te geven aan anderen. Ook aan zo iemand als Esau. En bovendien, zo staat Jacob ook in de lijst in Hebreeën 11. Die lijst van geloofsgetuigen, we hebben het net gelezen. Ook daar gaat het over het doorgeven van de zegen aan het volgende geslacht. Anderen tot zegen zijn, dat maakt heiligen tot heiligen. Anderen een beetje helpen bij hun worsteling, hun knokpartij aan de knokker. Ja, en bovendien is dan natuurlijk nog die kwestie van die heup. Dat Jacob weliswaar als overwinnaar uit de bus komt, maar niet zonder kleerscheuren. Wat die blessure dan precies geweest is, dat blijft een beetje duister. Maar nou ja, kern van de zaak is, hij loopt mank. Je blijft er wat van overhouden. Die schokkende ontmoeting met God, je komt daar niet uit zoals je erin gegaan bent. En je omgeving merkt dat ook. Ja, zoals je kunt voorstellen dat de buren dat wel tegen elkaar gefluisterd zullen hebben over Jacob. Ja, wat er nou toch is met die Jacob, ik weet het niet. Ja, het is een aardige man, maar wat loopt die gek, hè? Waarom zou dat nou toch wezen? Ja, joh, er schijnt iets gebeurd te zijn daar bij de Jabok. Het fijne weet ik er niet van, maar sinds die tijd is die helemaal veranderd. Bij een christenmens zou dat ook best kunnen gebeuren. Dat ze dat van u of van jou of van mij ook gaan zeggen. Ja, wel een aardige vent hoor, aardige vrouw, daar gaat het niet om. Maar ja, ze blijven een beetje raar, vind je niet? Een beetje apart, hè? Met die kerken en Jezus en zo. En ach ja, joh, die gelovigen, die zijn toch ook niet helemaal normaal, toch? Nou, de vraag is of je dat wil, gemeente. Dat je bij de uitzonderingen hoort, dat ze je als een beetje apart gaan zien. Iemand aan wie een steekje los is. Misschien prettig gestoord, maar wel gestoord. Net zoals die manke Jacob, die hinkepoot. En ja, wel zielig natuurlijk, maar tegelijk moeten de mensen er ook wel een beetje om gniffelen. Een beetje om lachen. Nou dat ze je een beetje meewarig, een beetje gniffelend aankijken. Aan de andere kant, gemeente, Genesis 32 is er niet onduidelijk over wat er uiteindelijk van een mens terechtkomt die de keus maakt van Jacob. Heel beeldend wordt dat gezegd in vers 32. En de zon ging op over Jacob toen hij door Peniel getrokken was. Schijn vandaag maar apart voor Jacob, voor Israël, zeiden de engelen tegen de zon, schrijft Nico Terlinde. Want ze wisten het nog goed, van jaren her. Het was lang duister geweest in het leven van Jacob. Maar nu mag hij met een nieuwe naam in stralende zonneschijn het land van de belofte opnieuw betreden. Nou, zo is het precies. Zo gaat dat met heiligen die aan God vasthouden, omdat ze zelf vastgehouden worden. Misschien gaat het niet allemaal goed, maar het komt wel goed. door Christus Jezus onze Heer. Geloofd zij zijn naam. Amen.
Thank you.
laatste versje ook nog, het tiende. Nog één, ja. Nu danken en bidden. Er is ook gelegenheid tot persoonlijk stilgebed en we sluiten af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, we willen uw naam dank zeggen voor de verkondiging van het evangelie. Dat oude verhaal, zo ver weg in het Oude Testament. Die geschiedenis van Jacob bij de Jabok, overgeleverd aan en door uw oude bondsvolk Israël. Wij danken u voor al die heiligen die ons zijn voorgegaan, aan wie we kunnen zien en meemaken wat het inhoudt. Dat wij als telkens weer struikelende en vallende mensen toch door u gedragen worden. Wij danken u voor de herkenbaarheid van dat oude verhaal. Want we moeten het u eerlijk belijden. Ook ons loopt het hoofd soms om van de vragen als het gaat over ons en over u. En over het geloof in u en hoe het daar nou helemaal verder mee moet. Zelfs soms zodanig dat we neiging hebben om het bijltje er maar bij neer te gooien. En de hele zaak liever te vergeten. Vergeeft u ons dat en leer het ons anders. Wij danken u dat we mogen ervaren dat u ons in deze vragen niet alleen laat. Maar dat we vanmorgen mochten horen dat nog belangrijker dan ons vasthouden aan u is... Uw vasthouden aan ons. Hoe goddeloos wij bij tijden ook zijn, Heer, dat u desondanks geen mensenloze God wilt wezen. Wij bidden voor elkaar. Geef dat we daar allemaal diep van doordrongen mogen zijn. Dat het zo ten diepste in elkaar zit met geloven in u. Dat het niet gaat om onze vasthoudendheid allereerst, maar vooral daarom, Heer Jezus Christus, dat u weigert om ons los te laten. Zo bidden we voor de wereld waarin we leven, waarin zoveel mensen zijn die het zonder de evangelie, zonder u proberen uit te zoeken en die daarbij in toenemende mate het spoor bijster dreigen te raken. Zoveel mensen die menen dat de echte levensvrijheid toch maar ligt in het precies kunnen doen en laten wat je zelf wilt. Geef dat wij als gemeente van u anders in de wereld mogen staan, dat van ons een ander getuigenis uitgaat, dat mensen het aan ons mogen beleven, dat echte vrijheid gelegen is, juist in de gebondenheid aan u en in de solidariteit met onze naasten. Zo bidden we voor onze gemeente, voor de mensen die ziek zijn, die hier wel graag hadden willen wezen, maar niet kunnen zijn, wil alle nabij zijn. Wij bidden voor ons land, na de verkiezingen, voor de kabinetsvorming die nu moet gaan plaatsvinden. Geef, Heer, dat dat, als het kan, voorspoedig mag verlopen. Dat aan de stilstand en de machteloosheid en de wanhoop in ons land een eind mag komen. En dat mensen weer wat toekomst mogen gaan zien. Bemoedig allen die daarin bezig zijn. Geef dat ze resultaat op hun werk mogen zien. Zo bidden we voor landen waar oorlog is. We denken aan de Soedan, we denken aan de Oekraïne en zoveel andere plaatsen in deze wereld meer. Zegen de pogingen die in het werk worden gesteld om vrede te bewerkstelligen. Zegen ook het werk waarbij onze Nederlandse militairen zijn betrokken. We bidden u, wil hen sterken in hun vaak zo moeilijke werk. Wees met hen en met allen die hier in Nederland naar hen uitzien. Bewaar ze in uw hoede. Hoor ons, Heer, als we nu in stilte onze persoonlijke gebeden aan u voorleggen. Zoveel hebben wij u te bidden, Heer. Zoveel om voor te danken. Hoor ons als wij tot u bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Daar wordt nog enige uitleg over gegeven. Zeker.
Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd door de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze actief zijn bij de ouderenzorg, gezondheidszorg, opvang, verslaafden. Steeds vaker richten ze zich op jongeren. Deze voelen de enorme druk om te presteren voor status en succes. Het evangelie is steeds meer een bevrijdend gevoel. Je mag zijn wie je bent en niet altijd maar moeten. Kerk in Actie steunt project voor training om deze vooral jongeren te ondersteunen. 1200 jongeren kregen weer hoop en perspectief. Graag uw bijdrage voor de najaarszending in onder andere China. De tweede en uitgangscollecte is voor de kerk. Dank u.
Ik wou de pianist nog eventjes bedanken voor lied 730 dat u gespeeld heeft na de preek. Dat is, want het is natuurlijk vandaag niet Allerheiligen, dat was gisteren. En vandaag is het Allerzielen. Dus de gedachte aan allen die ons voorgegaan zijn. Wij zingen tenslotte nog gezang 90a, de versen 1, 2 en 6.
Thank you.
Mogen Gods heilige engelen u geleiden op al uw wegen en draagt u daarbij de zegen die God u zeker wil geven, terwijl ik zijn naam op u mag leggen met deze woorden: de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.